Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst. Hartelijk welkom als u of jij hier vanmorgen bij ons te gast bent. Of als je nu of later deze dienst met ons meebeluistert via de opname. Mijn naam is Maarten Sijperstein en ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Voorganger vandaag is ons gemeentelid, oud-predikant, maar ook tegenwoordig begeleider van pioniersplekken in de PKA, Bas van der Graaf. Welkom. Het orgel wordt bespeeld door Hans Jutte en er is medewerking van de Jeruzalem Kerkband. Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. En we zingen nu ter voorbereiding op deze dienst lied 215, vers 1 en 2. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan. En namens de kerkraad wens ik u een hele gezegende dienst toe.
Goedemorgen allemaal. Goed jullie weer te zien vanaf deze kant. En mooi dat we weer de ruimte hebben vanmorgen om hier samen God te aanbidden. Om te horen wie Hij is en om ons leven daarnaar te richten. Zullen we even een moment stil zijn om ons te richten op God en op wat er in deze dienst komen gaat. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft, van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen nu twee liederen die ons helpen om ons op God te richten, om Hem de eer te geven en Hem ook op de eerste plaats in ons leven te laten zijn en te zetten als dat nodig is. Het eerste is een ochtendlied waar we al mee begonnen zijn, lied 215, daar zingen we nu de versen 3 tot en met 7 van. En daarna het lied Adem heb ik om van u te zingen. Laten we die liederen zingen om ons op God en zijn eer te richten. Adem heb ik om van u te zingen. En dan helpt het ook wel als de band zo lekker klinkt, moet ik zeggen. Heerlijk. Mooi begin van de dienst zo. We zullen in deze dienst het nodige horen over afgoden. En over dat wij naar het beeld van God gemaakt zijn. En dat afgoden er nou juist voor zorgen dat we van dat beeld vervreemd worden. En ik lees nu in de woorden van lied 312 eigenlijk de versie van de 10 geboden, waar die dingen ook heel sterk naar voren komen. Daarna zullen we bidden en dan zingen we daarna het lied Heilige Geest van God. Nee, laten we eerst dat lied zingen en daarna bidden. Heilige Geest van God, kom nu in ons midden, adem in ons midden. Wij geloven met hart en ziel, dat de Heer onze God is, de enige. Hij heeft ons bevrijd en geen andere goden zullen we dienen. Geen enkel beeld van de levende zullen we maken. Wij geloven dat wij naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn. Dat we in Gods naam zullen leven. Wij geloven dat de dag van de Heer heilig is, dat allen eerbiedwaardig zijn die ons voorgaan naar het land van Gods belofte. Wij geloven dat enkel liefde de dood overwint, dat we elkaar trouw mogen zijn, zoals God zich aan ons verbonden heeft. Wij geloven dat een waarachtig getuigenis tegenover onze naasten en de eerbiediging van zijn bezit God welgevallig is. Dat geloven en belijden we voor God en voor elkaar. Amen. Laten we zingen, Heilige Geest van God.
Thank you.
Zullen we nu samen bidden? Heere God, schepper van ons leven, Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u dat we hier bij elkaar zijn en dat we eraan worden herinnerd dat we zijn geschapen om u te dienen en u te aanbidden. En dat we bedoeld zijn als mensen die uw beeld dragen. U hebt over ons leven nagedacht. U hebt een bedoeling met ons leven. En als we ons op u richten, als we ons met u identificeren, als we ons leven steeds meer ook laten samenvallen met uw bedoelingen, en als u dat wilt doen door uw geest, dan komen we thuis. Maar u weet dat we zo vaak ver van huis dreigen te raken. Of het misschien op dit moment wel enorm zijn. Dat we eigenlijk het gevoel hebben, het leven zoals het nu is, dit is het niet. Dit is niet zoals het bedoeld was. Dit is vervreemd van de diepste bedoelingen van de Schepper. Heer, u weet wat daar allemaal de oorzaken van zijn. U weet ook hoe er allerlei machten en krachten in het spel zijn om ons te vervreemden van u. En hoe wij die machten en krachten soms maar al te graag ruimte hebben gegeven in ons leven. Geef dat deze dienst ons de ogen zal openen voor de afgoden in ons leven. Geef dat deze dienst ons opnieuw de vreugde zal geven om u te zien als onze Schepper, onze bevrijder, onze verlosser. En dat we weer thuis mogen komen bij dat beeld dat u van ons hebt. Wees zo in alles wat we in deze dienst zeggen en zingen en vragen aan u en delen met elkaar. Laat het een dienst zijn die helpt om tot onze bestemming te komen. Mensen die geschapen zijn naar uw beeld, bedoeld om u en de naaste te dienen en rentmeester te zijn over uw goede schepping. Zegen zo ons in deze dienst en kom met uw geest, zodat we door de kracht van de geest u, Vader, Zoon en Geest, zullen aanbidden deze morgen. We vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Ik wil dan de kinderen vragen of ze naar voren komen en even hier rondom mij zitten.
Kom maar een beetje hier zitten, anders zit je zo ver weg. Ga maar even in een kringetje om mij heen zitten als jullie willen. Kunnen jullie dat even doen? Een paar op de grond zo daar. Kom maar een beetje. Kom maar hier in een kringetje zitten, zo voor me. Ja, maak maar een kring. Maak maar een kringetje. Kom maar. Ja. Dichterbij, ik bijt niet. Meestal niet. Kom maar. Ja, ga maar zitten, joh. Ga maar zitten. Heel goed. Hey, moeten jullie horen, het gaat vandaag in de dienst over iets heel moeilijks, dus jullie moeten me maar een beetje helpen. Ik hoop dat ik het jullie ook een beetje kan uitleggen. Wie van jullie heeft er wel eens van een idool gehoord? Dat is een heel moeilijk woord, hè? Nou, dat zal ik even uitleggen. Een idool, dat is iets of iemand die iets kan wat jij niet kan en wat je heel erg geweldig vindt en waarvan je dan eigenlijk zegt, nou, daar wil ik eigenlijk wel op lijken. Dus het kan bijvoorbeeld met een zanger zijn of een zangeres, of met iemand die heel goed is in sport, of met iemand die mooie, leuke vlogjes maakt. Vloggers, dat zijn ook idolen. Wie kan er bijvoorbeeld, is er een sporter of een zanger of iemand die jullie een beetje bewonderen, waarvan jullie denken, ah, die vind ik echt geweldig. Hebben jullie daar een naam van? Ja, kom maar.
Lionel Messi en Antoine Griezmann.
Kijk eens. Lionel Messi en Antoine Griezmann. Zijn dat een beetje jouw grote helden? Ja. Wie heeft er nog zo'n naam? Iemand die je bewondert? Nee? Wie denken jullie dat ik heel erg bewonder? Weten jullie dat nog? Johnny Cash, hè? Ja. Nou, dat is natuurlijk heel leuk. Hè? Als je hebt nu bijvoorbeeld het vrouwenvoetbal. En de meisjes hebben nou ook echt voetbalsters die ze kunnen bewonderen. Hè? Want ze doen het hartstikke goed, die meiden. En dat is heel leuk als we mensen hebben die we een beetje bewonderen, waar we tegenop kijken. Maar het kan gebeuren dat we bijvoorbeeld zo, dat die Lionel Messi bijvoorbeeld zo'n grote held van ons wordt, dat we alleen nog maar aan Lionel Messi kunnen denken. En dat we zo op hem willen lijken dat hij eigenlijk een beetje een afgod van ons wordt. En dat gebeurt. En in de Bijbel gaat het daar eigenlijk best heel vaak over. Dat er dingen zijn in ons leven die zo belangrijk voor ons worden, dat we aan niks anders meer kunnen denken. En dan zegt God in de Bijbel, daar word je niet gelukkig van. En dat is ook niet de bedoeling. Want eigenlijk is de bedoeling precies andersom. Dat we de Heere God op de eerste plek zetten in ons leven. En dan gaat Hij van ons maken zoals we bedoeld zijn. En dat is nou een liedje wat we gaan zingen. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben ik, zijn wij in uw handen, o Heer. Zullen we dat liedje samen gaan zingen en dan mogen jullie zo meteen naar je eigen bijeenkomst.
We gaan nu uit de Bijbel lezen en we lezen een psalm, psalm 115, en we lezen een stukje uit een brief van Johannes, de eerste Johannesbrief, het laatste stukje. En het thema voor de preek zometeen is ontmasker je afgoden. Waarom heb ik voor deze twee gedeelten gekozen vanmorgen? Ik ben in deze
periode veel bezig vanuit mijn nieuwe rol met de zogenaamde markt van zingeving in Amsterdam. Wat zoeken mensen eigenlijk nog als ze op zoek gaan naar meer in hun leven? En welke thema's komen er dan naar boven? En ik kom er steeds meer achter dat heel veel mensen met twee vragen bezig zijn. Wie ben ik nou eigenlijk? En wat is mijn roeping? Wat is de betekenis van wat ik mag doen in het leven? In mijn werk, maar ook daarbuiten. En kan ik daar ook echt nog in geloven? Maar je ziet heel vaak gebeuren dat mensen het gevoel hebben, ik zit niet bij de kern zoals het bedoeld is. Ze zijn eigenlijk het ware een soort van vervreemd geraakt van de diepste bedoelingen van hun leven, van wie ze zijn, van wat ze doen. En in de Bijbel hebben we daar een woord voor die machten en krachten die daar eigenlijk vaak verantwoordelijk voor zijn. En dat is het woord afgod. En over die afgoden gaat het in Psalm 115 en ook in 1 Johannes. En daar wil ik vanmorgen bij stilstaan. Wat is de rol van afgoden in ons leven? Hoe kunnen we ze ontmaskeren? En wat betekent het eigenlijk om de ware God te dienen? Laten we nu luisteren naar Psalm 115 en 1 Johannes 5, vers 13 tot 21.
We lezen eerst Psalm 115 en daarna 1 Johannes 5. Niet ons, Heer, niet ons. Geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw. Waarom zeggen de volken, waar is die God van hen? Onze God is in de hemel. Hij doet wat hem behaagt. Hun goden zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Ze hebben ogen, maar kunnen niet zien. Ze hebben oren, maar kunnen niet horen. Ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken. Hun handen kunnen niet tasten. Hun voeten kunnen niet lopen. Geen geluid komt uit hun keel. Zoals zij, zo worden ook hun makers en ieder die op hen vertrouwt. Israël, vertrouw op de Heer. Hun hulp is Hij, hun schild. Huis van Aaron, vertrouw op de Heer. Hun hulp is Hij, hun schild. Wie de Heer vrezen, vertrouw op de Heer. Hun hulp is Hij, hun schild. De Heer gedenkt en zegent ons. Zegenen zal Hij het volk van Israël. Zegenen het huis van Aaron. Zegenen wie de Heer vrezen, van klein tot groot. Mogen de Heer u talrijk maken, u en uw kinderen. Mogen de Heer u zegenen, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is de hemel van de Heer, de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven. Niet de doden loven de Heer, niet wie zijn afgedaald in de stilte. Wij zijn het, wij zegenen de Heer, van nu tot in eeuwigheid. Halleluja. Nu 1 Johannes 5 vanaf vers 13 tot aan het einde. Dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt. U die gelooft in de naam van de Zoon van God. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben. Als iemand, zijn broeder of zuster, een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood. We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De zoon die uit God geboren werd beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God. Hij is het eeuwige leven. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.
Voordat we nu bij deze woorden stilstaan, bij dat thema ook ontmasker de afgoden, zingen we nu een eigenlijk wel bijzonder lied. Ik vond het in het nieuwe liedboek. Het is een lied ter gedachtenis aan Willy Brod, de apostel van de Nederlanden. We moeten ons natuurlijk wel even goed realiseren. Ooit waren wij hier heidenen die helemaal in de ban waren van allerlei goden en afgoden. En op een dag arriveerde hier een apostel van God, Willy Brod. En die ging ook de strijd met de afgoden aan. Daar gaat het lied over. Over wat dat voor ons betekend heeft. Maar ook dat we in dat land waar ooit die Willy Brod kwam, inmiddels weer in een situatie terechtkomen waarin de afgoden het weer voor het zeggen lijken te krijgen. Wij offerden aan goden ons leven en ons bloed. Laten we dat lied zingen, lied 743. Als ons antwoord op de verkondiging zingen we zo lied 825, De wereld is van hem vervuld. Dat is een lied naar aanleiding van Handelingen 17. Het gedeelte waar we Paulus in Athene, te midden van de goden, zien verkondigen dat er één is gekomen die eigenlijk alle afgoden overwint. De wereld is van hem vervuld, daar zingen we straks een paar coupletten van. Gemeente van Christus, gasten in ons midden vanmorgen. Een heel belangrijk deel van de manier waarop wij als mensen gevormd worden in ons leven, dat gebeurt via, duur woord, identificatie. We vergelijken, we identificeren ons graag met andere personen. We trekken ons daar graag aan op. Zeker de dingen of de personen waar we echt bewondering voor hebben. En we hopen dan diep van binnen dat we een beetje worden zoals zij. En natuurlijk geloven we dan allemaal ook dat we ontzettend origineel en uniek zijn. Want dat is ook wat we hopen vandaag de dag, dat we helemaal onszelf worden. Dat is het ideaal van onze tijd. Maar als het er nou helemaal op aankomt en je gaat gewoon eerlijk kijken, dan zit er in ons allemaal een enorm sterk verlangen tot wat we dan tegenwoordig identificatie noemen. Dat je gaat lijken op iets of op iemand anders. En dat is blijkbaar iets wat heel diep in ons zit. Maar waar komt dat nou vandaan? Nou, volgens de Bijbel is dat verlangen geworteld in hoe wij als mensen geschapen zijn. Helemaal aan het begin van de Bijbel horen we dat God de mens schept naar zijn eigen beeld. En wij mensen zijn dus bedoeld om beelddrager te zijn van God. We worden met andere woorden echt mens wanneer we gaan lijken op God onze schepper. Wanneer we ons ook steeds met hem identificeren. Maar ja, onderweg is er iets gruwelijk misgegaan. Ook dat vertelt het begin van de Bijbel ons. De slang fluistert de mens in dat als hij zijn eigen weg kiest, hij niet langer een beelddrager zal zijn van God, maar dat hij dan zelf goddelijk zal worden. En daarmee doen wij mensen een greep naar de absolute autonomie, dat we helemaal onszelf zijn. In de veronderstelling dat dat het goede leven is. Maar dat valt een beetje tegen. Wij mensen vallen volgens de Bijbel uit de relatie met God. We worden verjaagd uit het paradijs. De plek waar we waren zoals we moesten zijn. En voortaan zijn we zwervers en zoekers op deze aarde. Maar het verlangen naar identificatie met God is gebleven. Alleen de vanzelfsprekendheid om dat nog met de levende God te doen, dat is weg. En dus loopt de mens, lopen wij mensen dagelijks de kans om ons met hele andere dingen te identificeren. Om daarmee te gaan samenvallen. Mensen of goden. En daar gaat Psalm 115 over. Over die dynamiek van samenvallen met iets wat geen God is. Ik wil proberen te laten zien vanmorgen waarom afgoden zo aantrekkelijk zijn, maar ook hoe heilzaam het is als we ons weer echt richten op God en identificeren met hem. Degene naar wiens beeld we geschapen zijn. En hopelijk merken we hoe groot het verschil is. Laten we eerst eens kijken wat het nou betekent om je te identificeren met een of andere afgod. Psalm 115 levert ons een bijzonder staaltje profetische afgodenkritiek. Dat vind je op veel meer plekken in de Bijbel. Jesaja en Jeremia bijvoorbeeld, die waren de meesters in. En het is zeker geen oppervlakkig praatje wat we in deze psalm tegenkomen. Het is niet een hele makkelijke kritiek vanaf de zijlijn. Het is duidelijk dat de schrijver van deze psalm echt begrijpt wat afgoden zijn en hoe aantrekkelijk ze zijn. Wat is dan die aantrekkingskracht van afgoden? Dat wordt duidelijk vanaf vers 2. De vraag waarmee heidenen, dus de vereerders van de goden rondom Israël heen, de Israëlieten om de oren slaan, luidt. Heel goed, ja. Laten we even die psalm erbij zetten, ja. Die vraag die luidt, waar is die God van hen? En wat daaronder zit, dat is de overtuiging dat een onzichtbare God die in de hemel woont, maar die geen zichtbare gestalte op aarde heeft, dat het op zijn minst een onaantrekkelijke God is. En daar zit dus de aantrekkelijkheid van goden of van afgoden. Ze zijn concreet. Ze zijn tastbaar. Je kunt je er iets bij voorstellen. Je kunt je er echt mee identificeren. En in het Oude Oosten was dat letterlijk het geval. Die oude wereld die was stampend en stampend vol van allerlei afgodsbeelden die overal stonden. Godenbeelden noemen ze het natuurlijk. Gemaakt van zilver en goud, zoals het in vers 4 ook staat. Hele tastbare goden, je kon je er iets bij voorstellen. En ze vertegenwoordigden heel concreet de aanwezigheid van de goden in je leven. En daarmee ook de garantie dat je voorspoed zou krijgen. Vruchtbaarheid, overwinning, veiligheid. Dus mensen die keken naar die goden en die konden zich er helemaal mee vereenzelvigen. Ze konden er eigenlijk heel goed mee samenvallen. Daar lag hun zekerheid. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat in onze tijd die hang naar goden die je beter kunt voorstellen springlevend is. En dat het geloof in de onzichtbare God van de Bijbel op alle terreinen het moeilijk heeft. Boeddha is weliswaar geen God, maar zijn beeld staat volgens een onderzoek van het Tropenmuseum in Amsterdam inmiddels in ruim 30% van alle huizen in Nederland. Bijna een derde dus. Verreweg de meesten hebben geen enkel idee waar Boeddha voor staat. Maar blijkbaar voelt het goed om zo'n beeldje in je huis te hebben. Maar let op, de meeste goden van onze tijd zijn geen beelden van hout of van steen of van kunststof, zoals de meeste boeddha-beeldjes. Maar het zijn beelden in ons hoofd. Het zijn beelden die we ons gemaakt hebben van een succesvolle carrière bijvoorbeeld. Van een positie waarin we macht en invloed hebben. Van een alles vervullend liefdes- of seksleven. Van een leven in rijkdom, in welvaart, met alles wat erbij hoort. We maken in ons hoofd een plaatje hoe dat ideale leven eruit zou kunnen zien. En als we dan alles daaraan ondergeschikt proberen te maken, om zo te worden, om ons daar echt mee te kunnen vereenzelvigen, dan is dat wat in essentie een afgod is. Het is een idee of een ideaal dat je op de eerste plaats zet in je leven en waar je je helemaal mee gaat identificeren. Wat je dus eigenlijk gaat aanbidden. To worship your idol. Zullen we even 1 minuutje nemen om even voor onszelf na te gaan? Je hoeft het tegen niemand te zeggen, maar wat op dit moment de meest verleidelijke, bedreigende afgod in je eigen leven is. Dus zo'n idee wat voortdurend op de eerste plaats in je leven wil komen te staan. Goed, het aantrekkelijke van afgoden is volgens Psalm 115 dat ze aansprekend zijn. Je kunt je er wat bij voorstellen. Ze zijn aansprekend, maar wat is hun zwakte? Dat ze niet kunnen spreken. Ze zijn aansprekend, maar ze zijn niet sprekend. Spreken kunnen ze niet, net zo min als horen, als ruiken, als tasten, als lopen. Dat is eigenlijk wat er in het rijtje van vers 4 tot en met 7 op een rij wordt gezet door deze psalm. Afgoden zijn geen levende wezens, maar het zijn dooie dingen. En dat is de kritiek die deze psalm op de goden heeft. En waar zit nou de kern van die kritiek? Die zit hier, in vers 4. Ze zijn gemaakt door mensenhanden. Gemaakt door mensenhanden. Dus dat moet je eventjes goed beseffen. Afgoden zijn menselijke producten. Het zijn dingen die geboren zijn in onze verbeelding, in onze fantasie. En het zijn vaak ook verlengstukken van wat wij ten diepste hopen of verlangen in het leven als het gaat om zekerheid, om bevestiging, om status, om veiligheid. Dingen die we dus doen en bedenken om onze angst te bezweren. Calvijn die heeft dat ergens zo gezegd: het hart van de mens is een werkplaats waar vele afgoden worden geproduceerd. Het hart van de mens is een werkplaats waar vele afgoden worden geproduceerd. Dus Calvijn bedoelt ermee dat de afgoden ten diepste geboren worden in onze dromen, in onze diepste verlangens. Maar het zijn dus eigenlijk verlengstukken van onszelf. Projecties noemen we dat dan. Van onze eigen verlangens, van onze eigen onzekerheden, van onze eigen angsten. Laat ik het nog anders zeggen met de woorden van deze psalm. Er staat ook over God, daar kom ik zo nog op terug, want dat is heel belangrijk. Maar er staat over God: Hij doet wat Hem behaagt. De God van de Bijbel is de God die doet wat Hem behaagt. Hij is dus soeverein. Hij staat boven onze verlangens. Maar van de afgoden kun je daarom precies het tegenovergestelde zeggen. Van afgoden hopen we dat ze doen wat ons behaagt. Dat ze gaan doen wat wij nodig hebben. Waar wij naar streven en verlangen in ons leven. En wat is dus het grote minpunt van afgoden, volgens de profetische kritiek? Dat je er ten diepste nooit echt een relatie mee kunt hebben. Een relatie die je ook goed doet. Je kunt er om te beginnen niet mee praten, niet mee communiceren met afgoden, want ze hebben geen zintuigen. En omdat het geen personen zijn, maar hersenspinsels, kun je er natuurlijk ook geen liefdesband mee hebben. Het enige wat er kan gebeuren als er een afgod in je leven is, dat is dat je er verslaafd aan raakt. En dat je jezelf verliest. Afgoden zijn een soort zwarte gaten. Maar ze leiden uiteindelijk tot niks. Letterlijk, tot niets, tot een leeg bestaan. En dat is dan ook wat we in vers 8 lezen. Wat mij betreft is dat misschien wel de allerdiepste kern van de kritiek die de Bijbel ons voorhoudt op afgoden. Daar lezen we: zoals zij, zoals die afgoden dus, zo worden ook hun makers en een ieder die op hen vertrouwt. Het woord staat er niet, het bestond nog niet in de tijd van het Oude Testament. Maar dit gaat dus over identificatie. Als je voor jezelf een afgod maakt en je gaat erop vertrouwen, dan ga je je met die afgod identificeren en dan ga je er dus op lijken. En waar lijk je dan op? Nou, op een niets. Op een leegte. Op iets wat eigenlijk dood is. En als je gaat lijken op een afgod, dan ga je in feite geestelijk dood. Je denkt wel van niet, maar volgens de profetische kritiek is het wel zo. Op zijn minst wordt het leven er doods en betekenisloos van. Laat ik er een klein voorbeeld van geven. In dat onderzoekstraject wat we op het ogenblik aan het doen zijn vanuit de Protestantse Kerk Amsterdam, werk ik samen met een jonge man die voor een grote bank werkte, maar die daar weg is gegaan omdat hij eigenlijk voor zijn gevoel meer en meer vastliep op de betekenisloosheid van wat hij daar aan het doen was. En ik legde hem op een bepaald moment uit wat de Bijbel vertelt over afgoden en over de gevolgen van als je een afgod gaat aanbidden. Dat afgoden in feite nietsen zijn, terwijl ze wel gouden bergen beloven. En als je je ermee gaat identificeren, dat je dan eigenlijk het leven langzamerhand uit je weggezogen voelt worden. En hij zei, ja, dat herken ik. Ik zat in zo'n cultuur van jagen naar geld, naar status, naar financiële zekerheid, naar succes, naar macht. En ik maakte het eigenlijk onbewust tot het allerbelangrijkste in mijn leven. Maar ik begon erachter te komen dat ik daar mezelf kwijtraakte. En daarom ben ik weggegaan om iets te gaan doen wat wel betekenis heeft. Nou ja, het gaat me er nou natuurlijk niet om de Zuidas te bashen of zo. Maar wel om het feit dat er, naar mijn bescheiden waarneming, steeds meer mensen zijn die toch wel beginnen te twijfelen over de idolen die ze aan het najagen zijn. Je ziet het natuurlijk heel erg in de wereld van sterren, hè? Mensen die dan zelf vaak ook een idool zijn geworden. Maar hoeveel voorbeelden zijn er niet van mensen die uiteindelijk aan de roem en aan de status en al die dingen gewoon echt kapot zijn gegaan. Michael Jackson las ik van de week nog een stuk over. Elvis, Amy Winehouse, een hele rij zijn het er. Als je op zo'n idool gaat lijken, dan brengt dat je niet dichter bij het echte leven. Zoals het bedoeld was. En ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik spreek de laatste tijd meer en meer mensen die God niet kennen of hem vaarwel hebben gezegd, maar die ook wel beginnen te beseffen dat de goden die ervoor in de plaats zijn gekomen, hun mooie belofte bepaald ook niet waarmaken. Maar ja, ook als God wel in je leven is gekomen, als je gelooft, als je christen bent, dan kunnen afgoden toch heel stiekem hun plek opeisen. Afgoden zijn stiekeme rotzakken. Insluipers. En voor je het weet hebben ze zich ergens in het centrum van je leven, van je hart genesteld. Of ze worden er gewoon geboren. Maar zeg nou zelf, maken ze je echt gelukkig? Brengen ze je echt zegen en vrede? Wordt het geen tijd om je afgoden te laten ontmaskeren met de tools en de inzichten van Psalm 115? Nou, het wordt tijd dat we de andere kant bekijken. Wat betekent het nou om je met de God, de Heer, te identificeren? De God van Israël, de Vader van Jezus. Wat is het verschil tussen God en de afgoden? En wat betekent dat voor ons leven? Er staan twee dingen in dit lied die iets zeggen over God en wat hem nou zo anders maakt. Het eerste vinden we in vers 3. Onze God is in de hemel. Hij doet wat hem behaagt. Onze God is in de hemel. Hij doet wat hem behaagt. Hier wordt dus iets gezegd over waar God is en over wat hij doet. En toen ik over deze zinnetjes nadacht, toen besefte ik dat het er hier om gaat. God De Heer, de God van de Bijbel, is niet geboren in ons hart of in onze fantasie of in onze verbeelding. Maar hij is er gewoon, boven en buiten ons. Weet je nog, Abraham, hij diende allerlei goden en opeens was er een stem en die kwam van buiten, van een God die daar boven stond en die riep hem en daar ging die. Deze God overstijgt onze verlangens en onze dromen en hij is geen verlengstuk van onze verlanglijstjes. God is groter dan we ooit kunnen denken en verlangen. Hij gaat onze verlangens en onze behoeften vooraf. Met andere woorden, God is totaal anders dan wij. Hij doet wat hij wil, hij is soeverein. Vroeger vond ik dat nooit zo'n prettige uitdrukking, dat God soeverein is. Nee, natuurlijk niet, want je wil eigenlijk natuurlijk het liefst dat God een beetje doet wat jij wil. Maar nu ik het weer opnieuw overdacht van de week, dacht ik, het is eigenlijk ontzettend bevrijdend. Dat God soeverein is, dat God iemand is aan wie je kunt optrekken, die gewoon groter is dan wij. Dat hij ons bevrijdt van die beperkte verlangens en gedachten van ons. Dat is toch heerlijk? Dat is het eerste waarin God anders is dan de goden. Maar er is nog iets. En dat leren we uit zijn naam. De naam Heer. Met allemaal hoofdletters gespeld in onze Bijbels. In het Hebreeuws J-H-W-H. Die naam betekent ik ben die ik ben. Dat is dat soevereine. Maar ook ik zal er zijn. Het is de naam waarmee God zich aan Abraham heeft laten kennen. En aan het volk dat uit hem voortkwam. En het is een bijzondere naam, want die naam is eigenlijk één grote belofte. De belofte van gemeenschap. Van verbondenheid. Van communicatie. De God die in de hemel woont, ver boven ons. En die doet wat hij wil, hij is soeverein. Die openbaart zich als een God die heel dicht bij ons wil zijn. En zich wil verbinden met ons leven. Sterker nog, God identificeert zich met ons. En hij werd één met ons leven. Hoe? Door Jezus zijn Zoon. Door die te sturen. Door een mens te laten worden. Dus de Heer, de God van de Bijbel, is geen doofstomme God. Maar de God die lief heeft, die luistert, die spreekt en die zich verbindt met ons. En deze psalm geeft er dan nog een paar andere woorden aan. Bijvoorbeeld in vers 12, ik kan niet alles noemen, maar alles cirkelt natuurlijk rondom steeds deze vergelijking en gedachten. Maar in vers 12 staat het heel mooi. De Heer, met allemaal hoofdletters, die gedenkt en zegent ons. Hij gedenkt ons. Dat kun je van een afgod nooit zeggen, want die kan niet eens denken. Maar God gedenkt ons. Hij weet waar we naar verlangen. Hij weet wat we nodig hebben. Hij weet wat goed voor ons is. En hij vindt ons ook nog eens de moeite waard om aan te denken. Dat is ook zo mooi. Een van de ergste dingen die ons kunnen overkomen in ons leven is dat we vergeten worden. Dat er gewoon niet aan ons gedacht wordt. Dat we niet gezien worden. Over het hoofd gezien, alsof we niet bestaan. Ken je dat gevoel? Nou, zo is het dus nooit bij de Heer onze God. Hij gedenkt ons. We mogen ons gekend weten. Dieper dan we onszelf ooit kennen. Dat geeft veiligheid en geborgenheid. Hij gedenkt ons. En hij zegent ons. Zegenen betekent vrede geven. Shalom. Vrede met hem. Vrede met onszelf. Vrede met elkaar. Vrede met de wereld om ons heen.
Maar vrede betekent, of zegen betekent ook vruchtbaarheid. Een leven zoals het bedoeld was. Een leven dat vrucht draagt, zodat we rentmeester kunnen worden in Gods goede schepping. Laat ik het zo zeggen. In de zegen van God zit eigenlijk alles opgesloten wat we bij afgoden hopen te vinden. Geborgenheid, rust, vrucht dragen, zekerheid, gezag. Het grote verschil is echter dat de dingen die we bij een afgod zoeken altijd dienen om ons eigen ego te versterken. Want afgoden zijn verlengstukken van ons eigen ego. Maar de dingen die we bij de Heere God zoeken en vinden, die staan in een veel groter verband van zijn koninkrijk. Van zijn plan met deze wereld. Dus bij een afgod zoeken we succes. Maar bij de Heer vinden we vrucht dragen. Bij een afgod zoeken we zelfbevrediging in allerlei opzichten. Maar bij de Heer genieten we in dankbaarheid aan onze Schepper. Bij een afgod zoeken we naar macht. Maar bij de Heer vinden we volmacht om rentmeester te zijn. Over het goede wat Hij ons geeft. Alles wat we bij een afgod zoeken is op onszelf gericht. Maar wat we bij God vinden en van Hem ontvangen is op Hem en op onze naaste gericht. Zie je het verschil en hoe bevrijdend dat is. Je wordt bevrijd van jezelf. Laat ik het tenslotte zo praktisch mogelijk zeggen. Wat betekent het nou om je te identificeren met de Heer onze God en je afgoden te ontmaskeren? Het antwoord op die vraag ligt in de woorden waarmee de psalm opent. Die woorden luiden: niet ons, o Heer, niet ons, geef uw naam alle eer om uw liefde en om uw trouw. Wat hier staat is dit: het gaat niet om ons, maar het gaat om God de Heer. Als we ons met afgoden gaan identificeren, draait het in wezen allemaal om onszelf. Om ons ego, om ons geluk, om ons succes. Maar als we ons met de Heer identificeren, gaat het om Hem. Om zijn schepping, om zijn eer, om zijn koninkrijk. Om zijn bedoelingen met de wereld en met het leven. En het ontmaskeren van de afgoden begint daarom altijd met het eren en het prijzen van God. Dat we Hem op de eerste plaats gaan zetten in ons leven. In de plaats van de afgod die we daarvoor te veel ruimte gaven. Dat gaat uiteraard niet zonder slag of stoot. Dat is echt een geestelijke strijd. Want afgoden laten zich niet zomaar van de troon stoten als ze er eenmaal zitten. Vaak levert dat een lelijke strijd op, van binnen en van buiten. En die strijd gaat eigenlijk levenslang door, maar het is het meer dan waard. Johannes schrijft aan het slot van zijn brief: kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Dat zegt hij tegen mensen die hun afgoden inmiddels al hebben afgezworen en die christen zijn geworden. Blijkbaar is die waarschuwing steeds weer nodig. Wees op je hoede voor de afgoden. Maar het mooie bij Johannes is dat hij dit eraan vooraf laat gaan. En wij zijn in de waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God. Hij is het eeuwige leven. Wij zijn in God en we zijn in Jezus. En daarmee hebben we deel aan het volle leven zoals het bedoeld was. Dat is de identificatie met God in Jezus zijn. In de waarheid zijn. Wij kunnen ons met Hem identificeren omdat Hij ons eerst met ons identificeerde. We kunnen Hem lief hebben omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En zo laat Hij ons delen in alles wat we bij de afgoden denken te vinden. Maar waar we daar steeds in teleurgesteld worden. Dus, lieve mensen, wees op je hoede
voor de afgoden. Maar weet dat je door Jezus in God mag zijn en in het eeuwige leven. En zo zijn beelddrager mag zijn. Amen.
Ik heb een aantal mededelingen en wil een toelichting geven op de voorbeden. Allereerst de bloemengroet. Die is deze morgen voor Connie Derlagen. Met een hartelijke groet en felicitatie vanwege het feit dat je deze week op 28 juni 70 jaar hoopt te worden. We wensen jou een heel gezond en goed nieuw levensjaar toe. En mag ik de bloemen aan het eind aan je overhandigen? Voor de mededelingen verwijs ik ook naar de informail. Twee dingen wil ik even noemen. Ik realiseer me eigenlijk dat het wel bijzonder is dat ik dat nu ga noemen, nu ook Bas vanmorgen voorgaat. Maar we zien uit naar 7 juli, waarin we onze nieuwe predikant mogen verwelkomen. 7 juli, de dienst begint dan om 2:30, 's middags. Er is geen ochtenddienst. We verheugen op de komst van de nieuwe voorganger, Richard Sali, en zijn gezin. Maar we merken ook in het contact dat we nu al hebben dat zij deze weken afscheid nemen in Ede en dat dat hun ook best wel zwaar valt. Dus we willen ook zo meteen voor hen bidden. Ik wijs ook nog even op de barbecue die aanstaande zaterdag is. Je kunt je nog opgeven vandaag. Bij de uitgang hangt een lijst om je in te schrijven. Mocht je dat nog vergeten, kun je deze week nog even mailen. We hebben er heel veel zin in en hopen op een mooie zaterdagmiddag. De voorbeden. We bidden in het kader van Wereldblik deze week voor de familie Loenen. Zij zijn vanuit de Mission Aviation Fellowship uitgezonden naar Noord-Australië. Wij voelen ons met hen verbonden en willen ook in deze dienst voor hen bidden. En ook zal de eerste collecte voor hen bestemd zijn vandaag. Zij vragen specifiek gebed om het volgende. Elke donderdag is Corina betrokken bij de Bijbelstudiegroep voor vrouwen. We willen bidden dat die groep ook tot zegen zal zijn. Nu de kinderen groter zijn geworden, heeft Corina meer tijd voor het leren van de taal en het Bijbelvertaalwerk. En nu wordt de laatste hand gelegd aan de vertaling van het Marcus-evangelie. En we willen bidden voor een voorspoedige voortgang. En als laatste willen we ook bidden voor mannen uit de gevangenis die elke zondag de kerk bezoeken al daar. En we willen bidden dat ze na vrijlating niet terugvallen in hun oude levensstijl. Dat wat betreft de voorbeden voor de familie Loenen. We willen ook nog voor elkaar bidden. In het bijzonder vandaag voor mevrouw Klaaske den Hollander. Zij is weer uit het ziekenhuis na een tweede heupoperatie. Het gaat heel goed met haar en daar willen we voor danken. En ook willen we danken met meneer Niek van Dalen, inmiddels 95 jaar, die goed verzorgd wordt in het verpleeghuis De Acht Staten in Wormerveer. Hij is daar heel blij mee en ook met hem willen wij vanmorgen danken. Na de dienst staat het gebedsteam ook voor in de kerk klaar om met u of jou persoonlijk te bidden voor uzelf of voor anderen.
Zullen we nu samen bidden? Lieve God en trouwe Vader, we danken u voor de boodschap dat u de levende God bent, die ons gedenkt en zegent. Dat u de soevereine God bent, groter dan onze gedachten, groter dan onze verlangens. Wij hebben u niet bedacht, u hebt ons bedacht. Help ons om in dat licht al die nepgoden in ons leven te ontmaskeren en ze hun plaats te wijzen. Help ons dat ze niet op de eerste plaats zullen terechtkomen, maar dat ze ontmanteld worden in hun invloed en in hun kracht. Dank u wel dat u in Jezus gekomen bent om zich echt met ons te identificeren. U werd aan ons mensen gelijk, zodat wij weer aan u gelijk mogen worden, als beelddragers van u. Heer, het waren grote dingen waar we het over gehad hebben. Geef dat we erover denken, dat ze een plek krijgen in ons hart en dat ze ons helpen om thuis te komen. We bidden voor de wereld waarin we leven. Al die machten en krachten die zich vaak als afgoden ontpoppen. En deze wereld draaiend houden vaak. Heere God, breek de macht van de goden. Van macht, van geld, van geluk, van al die dingen. En doe uw koninkrijk komen. We bidden nu voor de kerk, dat het een oefenplek mag zijn om afgoden te ontmaskeren, om u te leren aanbidden, om samen u op de eerste plaats in ons leven te zetten en zo verworteld te worden in Jezus. Verworteld te worden in u. Om zo weer beelddragers van u te zijn. Zegen zo ook de Jeruzalemkerk. Als zo'n plek van oefening, van aanbidding, van gemeenschap. We bidden voor Richard Salie en zijn gezin. Dank dat ze zich aan het voorbereiden zijn om hier een plek in te nemen. Maar u weet dat deze weken niet de makkelijkste zijn. Help hen bij het afscheid. Als ze ontworteld worden uit zoveel relaties en situaties en een gemeenschap die hen blijkbaar ook zo lief is geworden. U hebt hen geroepen. En dat betekent ook altijd ontworteling, in dit geval ook voor hun hele gezin. Help hen daarbij. Geef hen de vreugde van al het goede wat er was. En ja, help hen ook om los te laten. En geef dat ze hier mogen komen. En zich ook snel weer opnieuw mogen wortelen in de nieuwe situatie hier in Amsterdam. Zegen zo het hele gezin in alles wat nodig is bij het afscheid en bij het verbonden worden aan deze plek en aan onze stad. We willen bidden voor elkaar. We noemen de namen van Klaaske den Hollander en meneer Niek van Dalen. Heere God, we danken u voor hen dat Klaaske weer terug is uit het ziekenhuis. Dat het goed met haar gaat. Wees met haar ook in de tijd die komt. Wees met meneer van Dalen. Dank dat hij zo goed verzorgd wordt. En dat hij daar dankbaar voor is. Heer God, en we bidden zo ook voor Connie Derlagen. Dank voor haar verjaardag die ze mag vieren deze week. Zegen haar en laat haar ook tot een zegen zijn. Ook in het komende jaar. We leggen zo ons leven in uw hand. En hoor ons als we ook een moment stil zijn om te bidden voor onszelf. Of voor wie ons ook maar in gedachten komt. Samen bidden we, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu is de inzameling van onze gaven. We mogen bijdragen in de eerste collecte aan het werk van de familie Loenen. We hebben ook hen al genoemd daarnet. En zij werken onder de Aboriginal bevolking. Er is grote werkloosheid en armoede. En wij mogen bijdragen aan allerlei dingen die in dat kader ook gebeuren. En de tweede rondgang is voor het missionaire werk. En dan zingen we zometeen lied 723. Waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt de mens van dwang gered. mogen u de zegen van God ontvangen. Draag die zegen mee. Laat je erdoor dragen en draag hem uit aan alle die God op je weg brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.